Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Niets is leuker dan praten met Nederlanders van over de hele wereld. Maar het is tegelijkertijd veel werk. Onderzoeken, interviewen, monteren. Luister je graag naar Koffers Gepakt en wil je mij ondersteunen? Ga dan naar voipod.com/koffersgepakt. Voipod met een D.
Hallo, met Ron.
Hi, met Stephanie. Hi, Ron.
Hoi.
Leuk dat ik jou mag spreken. Je hebt een bijzonder verhaal. Nee, iedereen natuurlijk een bijzonder verhaal. Maar jouw verhaal vind ik wel heel erg bijzonder. Want je woont op Curaçao. Je hebt daar een heel groot boerenbedrijf opgestart. En terwijl je eigenlijk niks met het boerenleven hebt eigenlijk. Als je zo jouw verhaal hoort. Dus ik ben benieuwd hoe je er allemaal bij bent gekomen. Maar laten we beginnen. Hoe ben je in Curaçao terechtgekomen?
Dat is een lang verhaal hoor. Ik weet niet hoe lang je hebt, maar...
Genoeg tijd. Nou, een half uurtje.
Genoeg tijd, oké. Okay. Met twee compagnons had ik een chatterschip. Dat hadden we verbouwd in Zaandam. Daar zijn we mee over Atlantic Indo gekomen. Of tenminste, toen was een andere jongen was inmiddels afgestapt. Dat ging niet zonder horten en stoten. Schip kwam in een storm terecht. Mensen helikopter van dek af. We kwamen op Curaçao aan met een grote schuld en op een gegeven moment, ik zag het niet meer zitten, het project werd opgeheven en ik stapte met 100 gulden aan kleingeld van die boot af en wat nu? En dan ben ik best van heel handig.
En even voor het beeld, je was toen echt eind 20, hè? Dus echt heel jong ook. Om te zeggen van nou, ik ga het avontuur opzoeken.
Ik denk dat het nu ongeveer zo'n, even kijken hoor... 16, 17 jaar geleden is.
Oké.
Ik sliep bij een vriend van mij en iemand zei van, kun je een palapa maken? Ik zei, ja hoor. Ik wist niet eens wat een palapa was. Ik wist ongeveer zo'n palmparasol was. Toen ben ik een keer naar het strand gegaan en ik heb gezien hoe ik dat moest doen. Ik heb uitgezocht via waar ik materialen vandaan moest halen. En, ja, ik ben gewoon zo'n ding gaan bouwen. En voordat ik hem af had, zei iemand, nou, dat ziet er goed uit. Ik wil er ook wel een. En zo is dat een beetje gaan lopen. En toen gingen mensen vragen, ook, maar wil je ook ander houtwerk doen? En meubeltjes en dergelijke. En toen ben ik aan een drukkerstraat, heb ik een heel klein een schuur gehuurd eigenlijk. En toen ben ik meubels gaan maken voor mensen. En ja, dat schoot eigenlijk niet zo op. Want ik kreeg allemaal mensen die wouden een kastje met een rondknopje en drie laadjes en twee laadjes en... Was ik zo lang bezig met één meubelstukje maken. Toen heb ik een loods gebouwd op een ander terrein. Dat ik toen ging huren. En toen ben ik wat meer serieproductie gaan doen voor horeca. Maar er zijn zoveel dingen toen op Curaçao. En ik krijg snel verveeld als ik eerlijk ben. En na een tijdje dacht ik van oké, dit is leuk. Dit kunnen we nu. En toen liep ik door een supermarkt heen. En die eigenaar van die supermarkt die ken ik inmiddels een beetje. Aardige man. En ze waren eieren aan het bijvullen en deze overdag met zo'n grote kar. En toen zei ik tegen hem, joh, doe je dat niet zorgens vroeg bijvullen? En toen zei hij tegen mij, je hebt geen idee hoeveel eieren erin gaan op het eiland. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat klopt. En toen ben ik een keer gaan kijken bij zo'n farm. Mm-hmm. En toen zag ik dat ze kooieieren hadden. Dus elke kip zit in een groot A-frame. Eigenlijk, en dan 100 meter lang. En dan in de top een hele rij. En de schuin eronder een hele rij. En al die kippen zaten in zo'n klein hokje. Oh. En toen dacht ik bij me, hè, waarom lopen kippen niet los? Waarom hebben ze geen scharreleieren hier? En toen bij een andere kippenfarm gaan kijken. Dat zijn twee Portugese bedrijven. Die zitten heel lang hier. En ik denk van, hé, maar ik ga toen een stuk land. Ik denk van, nou, ik ga het eens proberen. Waarom niet? Toen ben ik naar de supermarkt gegaan. En toen had je hier een Albert Heijn. Van de twil is het later geworden. En die zei tegen mij, ja, dat vinden wij wel leuk, scharreleieren. Dus toen ben ik aan het zoeken en aan het zoeken geweest. Hoe kom ik nou aan die kippen en hoe kom ik nou aan voer? En dat blijkt toch ook allemaal uit Nederland te komen. Want Nederland is toch wel goed in het produceren van goed voer en beesten die goed overleggen. En afijn, met 100 kippertjes begonnen. En dat ging leuk. Ik denk, nou, weet je wat, ik doe nog een ren bij. En toen naar 500 en toen naar 1000. En toen werd het een beetje te groot daar op het kleine stukje land dat ik heb. En toen ben ik gaan zoeken naar een stuk landbouwterrein. Maar dat is ook heel moeilijk op Curaçao, want er wachten duizenden mensen op een stuk land hier. En via domeinbeheer en moeilijk heb ik eindelijk iemand gevonden die dat stukje wel van de hand wilde doen. En die geen familie meer had, want vaak heb ik nog ruzie over van wie dat stuk land dan is met alle familieleden. Hij was de enige zoon nog. En die wou het aan mij wel verkopen. En toen heb ik daar wat grote rennen kunnen neerzetten. Ja, en zo zijn we langzaam gegroeid. Dus hard werken en doorzetten en leren. Want ik heb helemaal geen verstand van kippen. En nu nog steeds niet, wil ik wel eerlijk zeggen. Ik heb natuurlijk wel een boel geleerd.
Ja.
Maar in het begin ook fouten gemaakt. Ik heb de boel nou aardig onder controle. Zo groei je langzaam uit. En inmiddels leveren we bijna alle supermarkten en wat horeca erbij. En, zo langzaam. En in die coronatijd was wel moeilijk overigens, maar want het toerisme waren we kwijt. Maar dus de hotels ook. Maar inmiddels zitten we weer in stijgende lijn. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen eigenlijk.
Weet je, want je komt ook echt uit een ondernemersfamilie, hè? Want in alles hoor je dat, hè, van en toen verveelde ik me een beetje en toen dacht ik, hey, dit idee en ik ga ervoor. En ik vind dat wel indrukwekkend hoe je ook gewoon dingen dan aanpakt en denkt, ja, dat komt wel goed en ik ga ervoor en ik kijk wel waar ik terecht kom. Dat is wel heel bijzonder als je zo'n mentaliteit hebt.
Nou ja, dat inderdaad, dat komt een stukje van mijn ouders af, dat waren ook ondernemers.
Ja.
Ja, als je een beetje nieuwsgierig bent en je wil, dan valt hier nog zoveel te doen hier.
Ja.
En mijn ex-vriendin die zei toen wel tegen mij van, joh, focus nou een keertje. Je hebt iets leuks nou en wel, ga erin door. Maar ik heb steeds weer nieuwe ideeën. Ik was nog steeds van die ideeën. Nu moet ik mezelf regelmatig terugfluiten. Oh, wacht even. Ga nou dat maar eerst doen. Dat eerst doen voordat je weer een nieuw avontuur in stapt. Maar dat is wel het leuke van Curaçao, hoor. Dat er valt hier nog een heleboel te doen als je... Ja. Als je goed rondkijkt, luistert naar mensen, waar verdienen mensen geld mee, wat mist er hier nou op het eiland? En de lijnen naar Nederland zijn goed, je kan hier alles krijgen in Amerika, Colombia. Dus als je een beetje goed luistert en je bent bereid om het risico te nemen, dat komt er ook bij kijken natuurlijk, dan valt een heleboel te doen. Hè. En in tegenstelling tot Nederland bijvoorbeeld, ja, dan moet je wel... het lijkt wel of alles daar al gedaan is.
Ja.
Door mensen die het heel goed kunnen. Dus het is moeilijk om met nieuwe ideeën te komen, heb ik het gevoel, in Nederland. Maar in tegenstelling tot hier valt nog een heleboel te doen hier, denk ik.
Maar je kan heel veel ideeën hebben natuurlijk. En er kan heel veel mogelijk zijn, theoretisch. Maar hoe is dat dan praktisch op het eiland, op Curaçao, om daar een bedrijf te starten? En qua bureaucratie, en hoe werkt dat allemaal?
Het is een relatief klein eiland. Op een gegeven moment dan leer je mensen een beetje kennen via. En dan spreek je met die. En dan, als je met mensen spreekt die bedrijven hebben. En die vraag je gewoon. Van, joh, wat zou je nog graag willen hebben? Een mooi product als uitbreiding van je assortiment. En wat is moeilijk te krijgen? Waar is vraag naar? Ja, die mensen willen best met je meedenken. En dan kom je al gauw antwoord. En luister gewoon naar de mensen. En mensen gaan je ook vragen. Hey, weet je waar je dit hebt, ben je dat is. Dus je hebt hier van zo'n website durf te vragen en dat soort dingen. Als je goed luistert en goed kijkt, dan heb je op een gegeven moment door van oké, maar dat is het niet. En dat zouden ze wel willen hebben. Dan kom je zelf een idee. Een raar voorbeeld misschien. Een vriend van mij die heeft een tuincentrum hier. En ik was een keer kijken naar plantenpotten. En die waren zo duur, die plantenpotten. En toen dacht ik bij mezelf. En dan vraag ik hem gewoon, waarom zijn die potten zo duur? Nou zegt hij, die halen wij uit China of India. Ik weet niet meer waar vandaan. Maar op een gegeven moment wordt zo'n container gewoon te zwaar. Dus dan worden die potten heel erg duur. En toen dacht ik bij mezelf, oké, en hoe moeilijk is het dan om zelf potten te maken? Dus ik ben begonnen met de plantenpotten maken. En daar ben ik net bij begonnen eigenlijk. En dan maak ik plantenpotten van beton. En en van een meter breed en dan en helemaal rond. Hartstikke leuk, van cement, beton en wit cement en dergelijke. En ja, dat soort dingen. En mensen willen dat wel kopen en weer verkopen, want het is er dan niet. Nederland is een overvloed van alles.
Ja.
Maar sommige dingen zijn hier gewoon niet. Ja, en dan en dat is bijvoorbeeld een idee wat ik denk van, nou ja, dat is leuk. Dat ga ik nu even bij doen. Het wordt geen vast iets, maar dat vind ik leuk om te doen. En je moet ook wel een beetje leuk vinden om dat soort dingen zelf te gaan doen en te klussen. En ja, daar heb ik wel af en toe tijd mee.
Het klinkt, dus, qua ondernemen klinkt het ook heel erg vanuit de community alles eigenlijk. Hè, de ideeën, maar ook de... Ja, dat is in Nederland denk ik anders, of niet? Heb je, ik weet niet of je ook ondernemingen had in Nederland. Maar je kent dat van je ouders natuurlijk in je omgeving. Wat zijn de grootste verschillen? Kijk het ten opzichte van Nederland op Curaçao ondernemen.
Nou, hier is minder regelgeving. En dat heeft zijn voordelen, maar dat heeft ook zijn nadelen. Een voordeel is bijvoorbeeld, als ik maak een betonnen stallage en dan laat ik een bult met zand komen en stenen komen en ik ga gewoon van die potten maken. Ik kan me voorstellen, als je het in Nederland doet, dat er gelijk iemand op de stoep staat. Wat zijn we aan het doen hier?
Ja.
De buurvrouw die heeft wat stof in de tuin. En heeft u een vergunning ervoor en verkoopt u die pot? En dat is hier allemaal wat makkelijker. Het eiland heeft absoluut zijn nadelen hoor, qua regelgeving. Misschien nog wel meer dan voordelen. Maar sommige dingen zijn gewoon wat makkelijker hier, heb ik het gevoel. En minder regelgeving. Dus dat bijvoorbeeld. En in Nederland is, zoals ik al zei, is een boel gedaan in Nederland ook. Verzin maar iets leuks, iets nieuws. En hier is dat. Hier zijn nog een boel dingen te doen, naar mijn gevoel.
Maar je hebt er echt meer de vrijheid.
Ik heb niet echt een bedrijf gehad in Nederland. Ik ben. Ik heb op school gezeten, ben ik een tijdje gewerkt. Toen ben ik naar de marine gegaan.
Oké.
Okay. Ik heb 2 jaar bij de marine gezeten. En toen ben ik naar Griekenland gegaan. Toen heb ik daar nog een bedrijfje gehad. En dat is heel iets anders dan dat, maar dat was in een dorp, een vakantiedorp, allemaal kroegen en discotheken en dergelijke. Maar dat was een baai, dat was in Griekenland, was dat in Zakynthos, in Lagana, dat dorp. Maar er was bijvoorbeeld geen watersport daar, omdat er allemaal van die schildpadden waren. Dus toen ben ik een mini-kermis begonnen, midden in de straat, met een grote klimwand, een rodeo-stier en een grote schiettent. Dat was geweldig. Dat liep ook hartstikke goed. Alleen nadeel van was dat het seizoenswerk was. Dus je werkte 6 maanden hard en het rest van het jaar was je geld aan het opmaken. Dus ik heb wel in het buitenland gezeten, maar niet echt in Nederland. Ik heb wel gewerkt in Nederland. Mijn vader was ondernemer mee helpen. En daarna ben ik voor een ander gaan werken. En toen Marine, en toen was ik weg eigenlijk.
Oké.
Dus ja.
Maar echt, als ik dit dan ook weer hoor, wat je vertelt in Griekenland, iets compleet anders. Je zit nu in de kippen. Maar weer inderdaad in een behoefte voorzien die er niet, in dit geval op het eiland, die er niet was. Want daar wil ik het ook met je over hebben. Over de Hidden Green Movement, wat dat precies is. En jij zit daarbij aangesloten, moet ik dat zo zien?
De Hidden Green Movement, dat zijn 2 meiden die... die kwamen bij me langs en die kende ik al een beetje en zij kennen mij een beetje. En wat zij eigenlijk deden was, wat meer bewustwording van de lokale boeren. Iets zo van buy local, weet je? Buy local, eat local. Curaçao importeert ontzettend veel groente en fruit. De grens met Venezuela is nou voor Curaçao net weer open.
Ja.
Veel uit Nederland, complete containers. En zij hadden zoiets van, en ik ook eigenlijk. Dat is zo jammer, want ja, er zijn best wel leuke boerenondernemingen hier op het eiland. En leer die boeren kennen, weet je wel. Wat doen ze eigenlijk allemaal? En dan zie je wat ze doen voor het product en hoe ze dat maken en laten groeien. En dan krijg je een beetje wat meer affiniteit met lokale producten. En dat hebben ze naar mijn idee heel goed gedaan. Ik kreeg daar heel veel goede respons op. Ook hotels die gingen mij bellen van, joh, wat geweldig. We hebben foto's gezien, we hebben films gezien. En vooral koks ook eigenlijk, ja, die eieren willen. We willen geen kooi eieren meer, we willen dat. Dat hebben ze heel goed gedaan. En het is eigenlijk doodzonde dat er zoveel geïmporteerd wordt. Maar dat is wel een falen weer van de overheid. Er zijn zoveel stukken landbouwterrein, die zijn ooit uitgegeven hier. En dat zijn stukken huurterrein. Het contract dat ik bijvoorbeeld getekend heb, ja, je mag het wel huren, maar je moet er wel wat mee doen. En er liggen zoveel stukken, braken eigenlijk. Mensen hebben het ooit gekregen van de overheid om wat mee te doen. En er wordt niks mee gedaan. En er zou veel meer geproduceerd kunnen worden op Curaçao en voor de lokale markt. En ook goedkoper ook dan het allemaal te moeten importeren. Dus dat gaat niet helemaal goed. Maar ik denk dat de overheid inmiddels ook wel langzaam door heeft dat het niet zo langer kan. We moeten nog zien wat ze daar gaan doen. Maar dat hebben ze wel goed in beeld gebracht, dat van Hearing Green Movement. Dat er lokaal veel meer te produceren is. En dat het ook mooi te zien is. Dat je op het eiland prima groente en fruit kan produceren. En in plaats dat je die iets grotere papaya uit Colombia koopt, koop je gewoon een lokale papaya, een lokaal eitje, een lokale kroppensla en dergelijke. Een heel leuk initiatief. Dat heeft veel goede respons op gehad.
Als ik jou zo hoor praten, dan denk ik ook, want hè, ondernemer, dat snap ik, en hè, continu nieuwe ideeën en dat je denkt van, hé, hier mist iets, dit is letterlijk een gat in de markt, ik spring daarin. Maar toch heb ik ook, hè, als ik jouw verhaal lees op de Hidden Green Movement, en ook dat je daar aan meewerkt, hè, dat je dat lijkt wel alsof dit meer is dan, hé, hier is geld te verdienen met kippen. Het is ook wel iets, ja, lijkt wel iets meer in te zitten bij jou, toch? Waarom je dit doet?
In eerste instantie zocht ik gewoon naar leuke ideeën. Ik ben niet met die kippen begonnen omdat ik dacht van, hé, dat vind ik leuk voor het eiland.
Mm-hmm. Maar zo is het wel gegroeid, lijkt het een beetje.
Sorry, ik heb het niet verstaan.
Zo lijkt het wel gegroeid een beetje, inderdaad. Als je dan zegt van, hé, lokaal kopen is belangrijk en je ziet dat ook, je zet je daarvoor in. Is dat dan een beetje zo gegroeid dat je dat opmerkte en ja...
Nou ja, op een gegeven moment dan gaat het wel een beetje bij je leven. Want je raakt steeds meer een beetje thuis in die landbouw en veeteelt hier.
Ja.
En dan zie je hoe het hier gaat hier. En hoe de varkensboeren hun varkens opfokken. Met afvalresten van restaurants en hotels. Die varkens zijn dan veel te vet. Dus dan zegt de supermarkt... als je die varkens moet afleveren, ja, we willen varkens wel afleveren, maar niet meer dan 60 kilo, want dan worden ze veel te vet. Terwijl in varkens die afgeleverd worden in Nederland veel groter en dikker zijn en gezonder zijn, omdat ze gewoon betere voeding krijgen.
Ja.
En dat soort dingen. En dan ga je denken, oké, iets met varkens. Dus als je in dat wereldje zit, dan heb je op een gegeven moment wel door van hoe het een beetje werkt en waar het goed gaat en waar het fout gaat. En als zij dan bepaalde boeren in het licht zetten van die netjes en goede boeren, ja, dat is natuurlijk leuk en hopelijk enthousiasmeert dat ook andere mensen om daarin te springen. En zeker omdat er nog genoeg mogelijkheden zijn hier.
Ja.
En nogmaals, zonder dat er zoveel geïmporteerd wordt, dat het hier makkelijk zelf verbouwd kan worden. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment wel leven, dus dat wereldje bij je. En dan... Ik wil jezelf een mening erover. En als ze je dan benaderen van... Ja, we hebben die in die club... we hebben hier een green movement. En zou je daar iets voor willen doen? En we willen dit en willen de boeren laten zien. En natuurlijk, ja, hartstikke leuk. Het is goed voor het eiland.
Ja.
En op een gegeven moment... ik woon hier nu 18 jaar. En op een gegeven moment dan... met hele andere bedoelingen kwam ik hier, maar dan eiland wordt wel op een gegeven moment jouw thuis.
Ja, dat wil ik vragen. Ja.
En je gaat ook geven om dat eiland en om de mensen en het allemaal geld en zeilt hier. Dus ik draag het inmiddels ook een warm hart weer. Ja.
Ja, dat geloof ik, want je woont niet de helft van je leven, maar daar kom je wel steeds dichterbij inderdaad. Je woont echt al een groot deel van je leven, woon je op het eiland, sowieso van je volwassen leven. En dan kan ik me voorstellen dat het inderdaad echt je thuis wordt. En ja, want hoe ziet jouw situatie eruit? Kun je daar iets over vertellen? Want je woont dan echt op een boerderij. Hoe ziet dat eruit?
Ik heb 2 hectare. Mm-hmm. En ik heb, als je bij mij binnenkomt, dan staat er een huisje waar ik in woon. En dan achter heb ik 4 containers op rij staan. Nee, het is niet helemaal waar, er staan 6, maar 4 containers met voer en doosjes. Daarna staan er 2 grote containers met een groot dak erop, met een tussenruimte. 1 koelcontainer waar de eieren na het rapen gekoeld worden. En dan een ruimte waar de eieren gewassen worden en ingepakt worden. En dan heb ik 4 hele grote kippenrennen. Die zijn zo'n 15 meter bij 40, 50 meter lang. En ja, daar lopen ze gewoon eigenlijk los in rond. Ik heb van die voedertonnen. Waar aan de onderkant is de ton iets breder. Daar kunnen de kippen dan eten, pikken. En die vullen we 1 keer per week helemaal vol. Daarnaast krijgen ze van de Albert Heijn van de Twil hier. Die sponsort al sinds het begin een keer. Aspens sponsor ons met groente en fruit.
Dat is goed.
Dus dat gooien we er ook bij. Ja. Er hangen stroobalen hangen en netten hangen in de rennen, zo'n 20 centimeter boven de grond. En daar pikken ze de stro uit, dat eten ze. Dat valt ook op de grond en dat houdt de grond ook lekker luchtig los. Dus dan al die kippen zie je naar zandbaden nemen. En daarnaast heb ik mijn legkasten eigenlijk. Dus als ze een ei moet leggen, dan gaan ze daarin zitten. Leggen ze het ei, dat rolt dan een klein stukje naar voren toe. En er zit een plank overheen. Dat is om te voorkomen dat ze geen eieren zelf gaan eten en pikken. En ja, als we die eieren rapen, dan doe ik de klep open. En dan haal ik de eieren eruit in een kist. En die worden allemaal schoongemaakt. Dus ja, die kippen lopen naar mijn gevoel een lekker vrolijk rond. Overal heb ik van die stokken waar ze op kunnen zitten. En ja, ze krijgen op tijd de medicijnen. Die moet je wel geven om ziektes te voorkomen. Okay. Maar tot nu toe hebben we dat nog niet echt meegemaakt hier. Dat is wel mooi van een eiland. Dat, van een eiland. Anders kan ik niet zeggen dat we daar niet zoveel last van hebben.
Ja, dat is ook zo.
Maar het bedrijf heet Happy Chicken. En volgens mij zijn ze ook happy. Ja. Zover ik kan zien.
Nou, ik vond dat zo grappig. Want ik zag van die foto's dat ze van alles qua fruit aan het eten zijn. En ik heb nog nooit een kip dat zien eten of zo. Je ziet altijd graan. Is dat normaal voor een kippenbedrijf? Dat ze allemaal fruit en weet ik veel wat erbij krijgen? Of?
Nou ja, ten eerste vinden ze het lekker, want je hoeft er maar naar binnen te lopen en ze schieten op je af.
Ja, dat zag ik op de video, ja.
Ja. En dus er zit ook vitamine in, er zit ook allemaal andere stoffen in. Kijk, dat voer dat ze krijgen, mm-hmm. Dat is een mix van mais, soja, tarwe. En er zitten nog wat extra stoffen bij die ze erbij doen. Nodige voedingsstoffen, maar het wordt wel heel monotoom natuurlijk als ze dat elke dag eten.
Ja.
Dus wat extra vitamine kan geen kwaad. Bovendien, die kippen moet je ook een beetje afleiden. Dat klinkt misschien raar, want ik heb ook eens een ren gehad. Mm-hmm. In het begin had ik dat nog niet door. Dan gingen ze elkaar pikken. Een beetje cannibalisme. Dus je moet ze ook een beetje afleiden. Dus die netten met de stro, die hangen we dan elke dag hangen die ergens anders neer. Die groente en fruit erin. Regelmatig, als je harde stukken tegenkomt in zo'n ren, haal dat eruit. Pak een pik, doen wij er met een pikhouweel. Slaan we dat helemaal los. Nou, dan duiken ze ook allemaal op af, want er zitten allemaal beestjes onder en dergelijke. Je moet ze wel ook een beetje bezighouden. Je kan niet het maar laten gaan en hopen dat het nog goed komt, want... Ja, of ze gaan elkaar pikken, of dat is eigenlijk het voornaamste. Of ze gaan eieren pikken en ook allemaal wat ik heb moeten leren door de jaren heen. Ook fouten gemaakt natuurlijk daarin, maar dat soort dingen.
Echt een combinatie inderdaad.
En dan, er allemaal bij.
Ja, want dan is er inderdaad, dan merk je dat. Oké, ze moeten dus bezig worden gehouden, maar hè, dan moet je gaan bedenken, wat is een goede optie daarvoor en dit is dan op elk punt, hoe noem je dat? 2 vliegen in 1 klap, zeg maar. En de vitamine en de bezigheid voor ze.
Ja, inderdaad. Maar ook vragen. Er zit hier een veterinaire dienst. Dat is wel leuk, want dat is een klein groepje mensen. Maar die willen wel met je meedenken. Dus er zit het hoofd van de veterinaire dienst, die dwarken zien. Ja, er is zelf ook een veearts en die luistert dan met je mee en die zegt van ja, maar heb je daaraan gedacht? Heb je dus daaraan gedacht? En kijk, als je in je eigen bedrijf staat, dan heb je vaak een tunnelvisie. En ja. Mensen, vrienden van mij hebben ook bedrijven bijvoorbeeld. En dan kom ik dan bij en dan zeg ik van, hey, waarom heb je dit en dat niet?
Ja.
Omdat ik er heel anders naartoe kan. Dat zeggen ze heel mooi, een helikopterview. Ik kijk er anders naar. En dat hebben veterinaire dienst dat bij mij ook. Waar ik gezien heb, verrek. Ik heb helemaal nooit aan gedacht. Omdat je ergens middenin zit.
Ja.
Dus dat is wel leuk. Zij denken ook met je mee. En met de stroopbalen en dergelijke. En dat is wel leuk dat ze met je meedenken. Die veterinaire dienst. Wel jammer eigenlijk dat ze veterinaire niet meer stokken van te slaan. Want er gebeurt zoveel foute dingen op eiland met beesten en dergelijke. En Nederland is er wel strenger in. Dat is een van de nadelen dat er te weinig regelgeving is.
Ja. Ja, je zei maar, net al inderdaad voor en nadelen. En wat je net ook over varkens vertelde, dat klinkt ook niet allemaal heel fijn. Maar er is dus wel. Maar wat ik wel van jou hoor, is dat er dan heel veel. Ja, echt die community, wat ik net ook al zei, hè? Qua ondernemen ook. Maar als ik dit dan ook zo hoor, het is niet echt allerlei, ja, veel minder individualistisch dan in Nederland.
Misschien omdat mensen hier ook buiten leven.
Ja.
Dan moet ik wel zeggen dat in de laatste, laten we zeggen, 7-8 jaar, het eiland is wel wat veranderd.
Okay.
Dus de mensen die hier eerst naartoe kwamen, in mijn gevoel, die waren wat meer avontuurlijk. Er was hier veel minder geregeld. Er is zoveel beter geworden in de laatste 10, 15 jaar, maar er was weinig geregeld. Dus de mensen die naartoe kwamen, die waren wat avontuurlijker. Die wisten als je voor je paspoort of je cedula is een lokale identificatiebewijs, dan moest je een dag lang bij Crunchy, heet dat, de overheid gaan zitten en een boek lezen voordat je aan de beurt was.
Ja.
En dat is een van de voorbeelden. En iedereen is er doorheen gegaan. De laatste jaren is het allemaal veel beter. Maar er was weinig geregeld toen. Mensen waren avontuurlijker. En er waren op het eiland toen 4, 5 tenten. Of kroegen of bars. Waar mensen naartoe gingen. En iedereen kwam elkaar tegen. En de laatste 15 jaar zijn er honderden horecazaken bijgekomen. Maar ik ken al die mensen nog. Dat, van die paar tenten waar je toen allemaal uitging. Iedereen kende elkaar. Iedereen praatte met elkaar. Maar nu nog steeds hoor. Mensen gaan hier naar de snack toe. En waar ze een biertje gaan halen. En een klein buitenkroegje en dat. En mensen praten met elkaar. En boel mensen kennen elkaar gewoon hier. Misschien is dat het voorbeeld van een kleinere gemeenschap. Is natuurlijk een stuk groter voor de laatste jaren. Maar ik denk dat dat een van de voordelen is. Dat je op een eiland woont. Vroeg of laat kom je elkaar allemaal een keer tegen. En dan weet je wie die is. En dan heb je sneller contact met elkaar. Ik weet niet, misschien in Nederland is dat wat anders, denk ik, dan mensen komen elkaar minder snel tegen. Ja. Wonen, werken binnen, misschien is dat het. Ik heb geen idee.
Ook dat, ja, dat is ook zo, ja. Ja. En ja, toch is het een eiland ook waar, wat dan, dat is het grappige. Heel veel mensen, ja, ik spreek natuurlijk alleen maar mensen die in het buitenland wonen, met een reden natuurlijk. Maar vooral ook met Curaçao, die gek zijn op dat buitenleven. En dus er zijn genoeg Nederlanders die dat ook heel erg trekt. Dat meer, ja, dat community, ja, dus, wat vroeger in Nederland eigenlijk ook veel meer was, volgens mij. Dat weet ik niet, ik ben niet zo. Maar wat ik zo hoor om mij heen, is dat ook veranderd in Nederland natuurlijk. En zoals verder, want je zei al, hè, van Curaçao is ook echt mijn thuis. Ik woon er nu echt al een tijd. We hebben het over ondernemen gehad. Maar op persoonlijk gebied. Jij ging daar natuurlijk heen met letterlijk niets. maar ook niet qua vrienden. Je kende het eiland niet. Hoe is dat sociaal? Hoe heb je een sociaal leven daarop weten te bouwen? Hoe ziet dat eruit voor jou?
Op een gegeven moment dan. Je leert wat mensen kennen in de jachthaven waar je ligt.
Mm-hmm.
En nogmaals, toen waren er maar een paar zaken. En dan ga je op. Toen had je nog een strandtentje. Inmiddels van een goede vriend van mij. Of hij heeft het net verkocht. Maar dat heette Wet and Wild. En dat was een grote palmhut op het strand eigenlijk. Met twee buitenbarretjes. En iedereen ging er vrijdagmiddag bier drinken. Happy hour. En dan betaalde je voor een polarretje. Lokaal biertje uit Venezuela was dat, betaalde een paar gulden. En iedereen was daar biertjes aan drinken. En je komt van iedereen kom je tegen.
Ja.
Een relatief klein eiland. En als je wat geld over had, dan kon je nog een keer naar een andere zaak toe, die was gestuurder. En dat was dan 's avonds. Maar dan had je op een gegeven moment bijna iedereen had je wel een keertje gezien. En je praat met iedereen. En voor je het weet, dan ken je een heleboel mensen. En mijn ex-vriendin die had ook een cateringbedrijf hier. En daar hielp ik ook wel eens mee met cateren. En daar kom je ook een boel mensen tegen. Dus uit alle rangen en standen. Dus het waren vaak wat duurdere feestjes. Er kwam de notabelen van het eiland kwamen daar. En ja, ook daar praat hij mee. Maar wat me ook opviel is dat zelfs die mensen en die grote bedrijven hadden, heel veel geld verdienen, grote huizen, dat het ook nog steeds hele sociale mensen waren. Ja. En die gewoon met die simpele timmerman, want dat was ik gewoon, met die simpele timmerman gingen praten, wat doe je hier leuk op het eiland. En ik heb nu bijvoorbeeld een barbecue club. Daar zitten 2 chirurgen in, er zitten een paar advocaten in, jongens met eigen bedrijven. En, maar nog steeds hele leuke sociale mensen, misschien een ander type mensen in Nederland. Er is geen, ja, op een gegeven moment, een van die jongens zei, het belangrijkste om zo lid te worden van zo'n clubje, je moet zelfspot hebben. Dan neem je jezelf niet zo serieus. En daar is het hele clubje ook gebaseerd. Jongens uit allerlei vakgebieden. En, maar nog steeds heel sociaal. En misschien is dat wel een beetje. Omdat je misschien in een meerderheid of in minderheid bent op het eiland. Dat die Nederlandse waarden en normen die je hebt. In tegenstelling tot Antillianen. Die dat niet beter of slechter, maar andere waarden en normen hebben. Dat je elkaar sneller tegemoet komt hier en sneller een wijgevoel hebt. En misschien is dat het ook wel. Maar ja, kleine gemeenschap en iedereen praat met elkaar. Dat is, ik vind dat heel fijn. Nee, ik zie mezelf hier ook niet vertrekken. Ik denk dat ik hier lekker blijf zitten.
Ja, dat hoor ik. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Als je al zo dan moet je ook, je kan ook niet, als je al zo lang ergens woont met Nederland in je hoofd blijven zitten van ik ga nog een keer terug naar huis of zo. Ik bedoel, dan zit je daar continu met heimwee. Dit wordt dan op een gegeven moment je thuis natuurlijk. Ja, dat is ook zo, ja. En zoals... Ja, want je bent op dit moment... Want je zei inderdaad ex-vriendin, maar op dit moment ben je vrijgezel. Ik moet dan meteen denken aan Boer zoekt vrouw. Binnenkort interview ik iemand die daaraan heeft meegedaan. Dus vandaar dat ik daar ook aan moet denken. Hoe is die situatie voor jou? Je bent single daar. Is dat een beetje... Ja, hoe werkt dat op Curaçao?
Nou ja... Ik ben inderdaad single, ja. Ik heb wel met mijn ex heb ik een dochter. Mm-hmm. Zij is nu 12 jaar. Ik hoor het uit mijn omgeving, heb ik dat ook wel eens gehoord. Boer zoekt vrouw, is dat niet iets voor jou? Yeah. Dus ik begin langs te denken, misschien is dat inderdaad wat voor mij, ja. Dus misschien moet ik me daar eens voor opgeven. Ik weet niet hoe dat werkt, maar... misschien is dat wel leuk.
Want hoe is het om te daten daar als boer op Curaçao, als Nederlandse boer op Curaçao?
Sorry, ik had je niet helemaal verstaan. Je zei iets van daten?
Ja, hoe is het om als Nederlandse boer inderdaad op Curaçao te daten? Is dat makkelijk? Is er Tinder? Wat is er? Boerentinder?
Ja, nou, ik heb een vriend zei met Tinder. Ik ben er wel eens op geweest op Tinder.
Ja.
Maar wat je dan veel tegenkomt is... meisjes uit Venezuela en Colombia. En je ziet aan de houding al, aan de foto's al... het is allemaal wat goedkoper. En dat is niet echt wat ik zoek.
Yeah.
Misschien moet ik wat vaker weggaan en uitgaan. Maar ja, dat doe je niet zo vaak meer. En vrienden van mij zijn getrouwd en kinderen. Ja, zo vaak zit je niet meer in de kroeg.
Yeah.
En, misschien zijn er weinig gegarigden voor mij. Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja.
Maar ja.
Ik wou net zeggen,
ja, misschien is het idee, boer zoekt vrouw.
Ja, maar echt, ja. Nou ja, ik bedoel, dan heb je wel meteen... Maar goed, wat ik zo hoor, heb je het inderdaad goed voor elkaar op Curaçao. Inderdaad, heb je een fijn leven erop gebouwd qua sociaal, maar ook qua onderneming. Maar dan is dat misschien iets inderdaad wat nog... boer zoekt vrouw is dan een optie inderdaad, ja. Want je zegt wel...
Ik maak dat plaatje compleet.
Precies, als je dat zo zegt, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja. En hoe is dat dan, want dat zei je net al, hè, want ik blijf hier wel inderdaad. Het is wel zo van, de Curaçao is echt jouw thuis.
Ja, ja, het is inderdaad mijn thuis en ik kan nog wat uitbreiden hier. Ik heb een stuk land waar ik even ook nog... een paar huisjes op kan bouwen. Daar zit ik ook aan te denken. Misschien een beetje boeren. Hoe zeg je dat het beste? iets van Airbnb en dan op een boerenland zoiets, boerenhuisjes bouwen. Ik heb er niet heel erg over nagedacht, maar er zijn hier nog wel mogelijkheden. Het enige nadeel, kijk, alle kinderen van Curaçao, of bijna alle kinderen, die gaan studeren in Nederland. Mijn dochter is nu 12, dus die zie ik dan over een jaar of 5, zie ik dan 6, zie ik dan ook langzaam die kant op gaan. En er komen heel weinig landskinderen komen eigenlijk terug naar het eiland. Mm. En dat is mijn oogappel. Dus dat is misschien wel heel jammer. Maar het is goed dat ze zijn gaan studeren in Nederland. Leer me even proeven van Nederland buiten het eiland om. Daarvoor te gaan verhuizen. Op een gegeven moment worden ze ook zo oud dat dan zitten ze niet elke dag met papa op schoot. En dan willen ze hun eigen ding doen.
Ja.
Dus om daarvoor naar terug te gaan, dat is ook een optie, denk ik. Maar dat zou ik wel dat zou ik heel jammer vinden. Maar nee, dit is wel mijn thuis. En ik ben hier happy.
Dus inderdaad, voor jou in ieder geval niet terug naar Nederland. Tenzij je misschien inderdaad daar iets ziet van, hey, dat is wel een idee qua onderneming, qua... Hè? Dat zou dan misschien nog een optie zijn.
Ja, dat zou ook een optie zijn. Maar dat moet een heel goed idee zijn. Bovendien, ik heb nog zoveel dingen gedaan al. En ik heb nog wel leuke kleine andere ideeën die ik wil doen. Maar om nou weer helemaal opnieuw te beginnen. Ik ben inmiddels 51. Waar ik een hekel had in Nederland. Dat is wakker worden in het donker. In zo'n koude kamer en dan terugkomen van het werk, ook in het donker.
Ja.
Dat vond ik helemaal niks. Ik weet niet of andere mensen dat ook hadden. Ik wil niet zeggen dat ik depressief ben, maar happy werk er niet van. Ik zit hier op een heel mooi gedeelte van het eiland. Ik heb zo'n geweldig mooi uitzicht. S'avonds de zon die ondergaat, hier is ook een mooie luchten. Ik zit liever in de zon.
Koffers Gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunusmedia19@gmail.com.